dat van de pers komt. En ik riek daar altijd eerst.
Ja, je hebt dat boek zo open.
Wauw. Muiteren, hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens. En ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project. Een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich beneden deks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Voilà, hier zijn we dan, de allerlaatste aflevering van de podcast over mijn boek Muiterij. En wat een speciaal traject is het ook geweest. Want het begon met een boek en het is dan uitgegroeid tot een docuserie die nog altijd online te bekijken is op YouTube met meer dan 400.000 kijkers. En uiteindelijk is er deze podcast. En voor de laatste aflevering doen we iets anders. Want Lilo van Facto zit hier tegenover mij. Dag Lilo.
Hey Peter. Hallo. Ja, het is inderdaad een keer iets anders. Normaal gezien zit jij hier met je microfoon en luister ik naar wat jij zegt. Maar vandaag heb ik ook een microfoon voor mijn neus gekregen. En dat is eigenlijk omdat ik tijdens het proces van het maken van deze podcast heb ik heel veel vragen voor u gekregen. En ik ben niet de enige trouwens, want ik heb op de Instagram van Facto en op ons WhatsApp-kanaal ook gevraagd voor deze aflevering of mensen vragen hebben voor jou over muiterij. Daar zijn supertoffe reacties op gekomen. Dus voilà, dan hebben we beslist, daar doen we een hele aflevering over. Hè.
Super.
Vragen voor Peter over muiterij. Dus misschien al een eerste vraag voor jou. Ja, uw boek doet het heel goed. Toen het uitkwam, stond het meteen in de top 10 van de best verkochte boeken. Je hebt al een aantal boekvoorstellingen achter de rug. Telkens voor een uitverkochte, voor een volle zaal. Ben je tevreden met hoe het is gegaan?
Ja, zeker, want met mijn eerste echt bekende boek, Hoe durven ze, in 2012, was de Roma in Antwerpen al eens helemaal volgelopen. En toen zeiden mensen, ja, dat is gewoon heel uitzonderlijk dat je zo'n grote zaal kan vullen voor een boekvoorstelling, want normaal is dat voor een concert. Hè. En dat dat opnieuw is kunnen gebeuren, ja, 12 jaar later met Muiterij, dat maakt mij echt bijzonder blij. En die voorstellingen die er zijn geweest, zijn allemaal wel heel enthousiasmerend. En ik vind het ook nog altijd fantastisch dat er zoveel mensen in Vlaanderen geïnteresseerd zijn in inhoudelijke boeken en meer willen weten.
Absoluut, en niet alleen in Vlaanderen, ook in het Franstalige deel van België, want onlangs deed je nog de Franstalige boekvoorstelling van Mutinerie in Flaget, ook weer een volle zaal die daar zat te luisteren naar waar jouw boek over gaat. Wat zit er nog allemaal in de pijplijn voor Muiterij?
Ik heb ondertussen ook de bevestiging gehad dat naast de Nederlandse, Franse en Engelse uitgaven er binnenkort ook een Duitse uitgave komt en een Portugese uitgave. Dus ja, het loopt wel goed voor het ogenblik.
Het blijft voortleven, het verhaal van Muiterij.
Het is ook een internationaal verhaal, hè, maar ik ben dan ook blij dat uit het kleine België een auteur toch die vertalingen krijgt. Want dat is niet zo evident dat dat wordt opgepikt in die andere talen. Dus ik ben bevoorrecht dat dat mag gebeuren met mijn boek.
Absoluut. En die titel van jouw boek, Muiterij, je hebt er al veel over gepraat, maar kan je het hier ook nog eens vertellen? Waar komt die titel eigenlijk vandaan, Muiterij? En waarom heb je die gekozen?
Er zitten gewoon heel veel lagen in die titel. Hè. De eerste laag is denk ik het maritieme. En ja, we zitten hier ook in Antwerpen, een havenstad. En ik hou echt heel hard van havensteden wereldwijd. Omdat havensteden de knooppunten van de wereld zijn, van handelsroutes die er altijd zijn geweest, die er al 10 eeuwen lang en meer zijn geweest, de historische zijderoutes, alle routes die daarna zijn opgebouwd. Antwerpen is verknoopt met Havana, historisch gezien, via die zeeroutes. En over die zeeroutes werden niet alleen goederen en tot slaafgemaakte mensen vervoerd, maar ook heel veel ideeën. Dat was eigenlijk het wereldwijde waterweb. Die ideeën van de Franse revolutie zijn naar Haiti gegaan en teruggekeerd. En de muiterij als symbool van verzet tegen de bestaande orde. Toen een slavenorde, nadien een koloniale orde, vandaag een neocoloniale orde. Maar die ideeën van vrijheid en respect en soevereiniteit hebben altijd de zeeën overheerst. En dat is zeker een eerste laag die erin zit. Een andere laag is Het heet muiterij, omdat het een bepaald niveau van verzet is dat heel divers is over heel de wereld. Dus de wereld is compleet aan het kantelen. En er gebeuren ook heel veel hoopvolle dingen. Maar dat is pril, dat begint pas. En dat heeft de vorm dus van muiterij. Dus voor mij staat het ook symbool van die bewegingen die nee zeggen tegen de bestaande orde. Maar die nog veel moeten groeien, politiek gezien.
Je spreekt ook over twee soorten muiterijen in jouw boek. Of twee muiterijen die samenhangen met elkaar. Net die ene muiterij van de regimes uit het globale zuiden, die nee durven zeggen tegen de westerse regimes. Maar er is ook nog een andere laag uit die muiterij. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, je hebt dus muiterij benedendeks en muiterij bovendeks, noem ik het dan maar opnieuw maritiem. En iedereen weet dat historisch gezien benedendeks het gewone volk zat. Benedendeks, de muiterijen nu vandaag, zijn de volksbewegingen die er zijn. Bovendeks zijn de regimes die zich verzetten tegen de huidige orde. En dat is niet hetzelfde. En dat onderscheid is daarom ook wel belangrijk. Neem nu een land als India. Dus India is één van de vijf stichtende BRICS-landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. India zal binnenkort de derde grootste economie ter wereld worden. En India zoekt ook haar eigen weg. En de minister van Buitenlandse Zaken van India, Jana Shakar, zei op een bepaald moment: ja, Europa moet misschien eens af van de idee dat alle problemen van Europa de problemen van heel de wereld zijn. Maar ook andersom, Europa moet ook af van de idee dat alle problemen van de wereld door Europeanen gaan opgelost worden. Mm-hmm. En dat was nieuw voor een aantal mensen in Brussel die een neocoloniale muis in hun hoofd hadden. Want ineens staat daar iemand fier op die zegt: ja, maar wij gaan zomaar niet meer aan de leiband lopen. Het is niet omdat dat 500 jaar is gebeurd dat dat vandaag nog gebeurt. Dus dat verandert. Maar datzelfde Indiase regime is onwaarschijnlijk reactionair naar binnenlandse politiek. De boerenbeweging wordt daar in bloed gesmoord. Ze hebben dat toch niet kunnen verhinderen dat die boerenbeweging uiteindelijk gewonnen heeft tegen de liberalisering van het land. Maar er zijn meer dan 741 boeren vermoord. Men doet razzia's tegen de moslims. Je hebt dan de vrouwenbeweging die opstaat. Een fantastisch grote vrouwenbeweging in India. De boerenbeweging, arbeidersbeweging. En die zijn eigenlijk een volksbeweging aan het vormen tegen dat rechtse regime. En dus heb je een dubbele muiterij, benedendeks van die volksbewegingen tegen het regime. En tegelijkertijd neemt datzelfde reactionaire regime wel progressieve standpunten in op sommige vlakken tegenover de heersende orde. En dat is dus een dubbele muiterij. Dat is een dialectiek die mensen moeten begrijpen, dat je toch progressieve standpunten kan innemen op één as, terwijl je heel reactionair kan zijn op binnenlands vlak.
En dus die benedendekse muiterij, je hebt die zowel in het zuiden van de planeet als in het noorden van de planeet. Met de Summer of Discontent bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar je boek mee begint. En in je boek roep je ook een beetje op dat die elkaar de hand moeten reiken.
Ja, want uiteindelijk denk ik dat de strijd voor een leefbare planeet, dat dat een internationale strijd is tegen dezelfde economische en politieke orde die we vandaag kennen. Het kapitalisme en het imperialisme dat vandaag de wereld domineert. En de strijd van die boeren in Brazilië bijvoorbeeld tegen Monsanto, zo'n bedrijf als Monsanto of een groot agrobedrijf als Cargill, die verantwoordelijk zijn voor de ontbossing, die verantwoordelijk zijn voor het leegroven van de natuurlijke rijkdommen uit Brazilië. Ja, dat is dezelfde strijd als de vakbonden van diezelfde Cargill, diezelfde Monsanto in de Verenigde Staten en in Europa voeren voor degelijke rechten, voor verbod op kinderarbeid. In Cargill is 2 jaar geleden in de Verenigde Staten nog kinderarbeid vastgesteld. En dan zie je uiteindelijk die drive, die vrijheidsdrang die er is om je eigen lot te kunnen bepalen, om in vrede te kunnen leven, om uw kinderen te kunnen opvoeden in gezondheid, om goed onderwijs te hebben en zo verder, die botst op die monopoliekracht en macht van een aantal multinationals. En die is globaal. Al diegenen die ook proberen om Noord en Zuid tegen elkaar op te zetten, die doen dat om beter te kunnen heersen. Verdelen en heersen noemt dat. En daarom denk ik dat de volksbewegingen en de vakbonden in het noorden de hand moeten reiken aan het zuiden. Maar ook andersom. Ook voor de volksbewegingen in het zuiden is het belangrijk om te zien dat er verzet is in het noorden, dat er volksbewegingen, sociale bewegingen, democratisch, ecologisch zijn in het noorden die hun alliés zijn, die hun bondgenoten zijn.
Het is ondertussen ongeveer een dik jaar geleden of zo dat je bent begonnen aan muiterij, aan het schrijfproces van je boek toch. Mis je dat zo om te schrijven wanneer je een boek af hebt?
Dat gaat bij mij ook in golven, want het schrijven zelf is een eenzame bezigheid. Hè? Dus je hebt het proces voor het schrijven, wanneer je met heel veel mensen gaat praten. Hè, want het boek is gebaseerd ook op heel veel mooie ontmoetingen die ik echt koester. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk ook gewoon letterlijk beginnen schrijven. En dan heb ik daar veel goesting in, want taal is... Ik heb een vriendschappelijke relatie met taal. Ik vind taal onwaarschijnlijk belangrijk en onderschat. Taal is het communicatiemiddel van de mens. En de nuances, het timbre dat je in taal kan aanbrengen, die zijn ontzettend groot. En dus ik vind het heel leuk om taal te bewerken als een... Ja, als een marmerblok om te kappen, om te schaven, om bij te schaven. En dat duurt dan 6 maanden. Mm-hmm. En daar ben ik dolgraag mee bezig. Maar op het einde van die 6 maanden heb je terug heel veel goesting om de wereld in te duiken en nieuwe ontmoetingen en aan te gaan. En mensen te kunnen beluisteren en proberen te versterkingen te doen, proberen te versterken en zo verder. En om terug gewoon op pad te zijn, zoals zoveel andere geëngageerde mensen in de PvdA en in vele andere bewegingen. Dus, en waarschijnlijk dan binnen een jaar of zo zal ik misschien terug goesting hebben om te schrijven. Maar dat loopt dus in golven. Ik heb niet continu goesting om achter mijn laptopje te zitten... letters uit het toetsenbord te toveren.
Over het schrijfproces heb ik straks zeker nog wat vragen, want daar zijn ook mensen op Instagram en op WhatsApp die daar heel benieuwd naar waren, hoe dat verloopt. Maar eerst nog iets anders misschien. Dus je hebt gezegd van ja, dat heeft 6 maanden geduurd. Hè, je hebt daar 6 maanden aan gewerkt aan muiterij. Je bent begonnen in 2023. Het is ondertussen 2024. Er is veel gebeurd in de wereld. Je hebt een boek geschreven dat ook over actuele dingen gingen op het moment dat je het schreef. Mm-hmm. Hoe kijk je op dit moment nu anders naar de wereld door de blik van muiterij?
Een van de zaken die ik vorige week nog hoorde was Roberto D'Amico, die zit naast mij in het federaal parlement en die was vroeger vakbondsafgevaardigd bij Caterpillar, dus in de staal. En die zit nu als PvdA volksvertegenwoordiger, een van de 4 arbeiders uit onze fractie. En die was naar een boekvoorstelling geweest in Charleroi. Bomvolle zaal, 160 mensen uit de metaalvakbond in Wallonië had hij georganiseerd. 2 uur lang, muisstil op de stoel, iedereen. Wauw, dat was de mooiste boekvoorstelling die ik al mogen doen. Mm-hmm. En hij had nadien ook het boek gelezen en hij zei... Vanochtend hoorde ik in het nieuws over de halfgeleiderfabriek die gaat investeren in Duitsland en de subsidies die dat gaat krijgen... En ik dacht ineens aan het boek en ik kon het plaatsen. En ik vind dat zo mooi dat mensen vanuit het boek het nieuws dat ze elke dag horen een plaats kunnen geven in welke geostrategische actie dat zich plaatst. En ik denk dat het boek mee een kader aangeeft over de handelsoorlogen waarin we terechtkomen, maar op een begrijpelijke manier. Je hoeft geen economie gestudeerd te hebben. Het is een toegankelijk iets. En als mensen dan het nieuws kunnen volgen en de actualiteit een plaats kunnen geven, ik ben er heel blij om. En dus is geen boek dat gaat alleen maar over het hier en nu en dat volgend jaar outdated gaat zijn. Helemaal niet, in tegendeel, denk ik. Mm-hmm. Er zijn 2 grote assen sindsdien gebeurd na het beëindigen van het schrijfproces. En dat is natuurlijk de genocidale oorlog tegen Gaza. Mm-hmm. En dus die hele vernietigingsoorlog en het gebrek aan efficiënte en daadkrachtige respons vanuit het Westen, ja, dat ligt in de lijn van wat in het boek staat. Hè. Dus men laat maar gebeuren en onder heel veel internationale druk en niet toevallig van het zuiden wordt dan uiteindelijk een staakt het vuren afgeroepen door de VN-veiligheidsraad. Maar voor het eerst ook door de druk van landen van het globale zuiden die zich verenigen.
Zuid-Afrika bijvoorbeeld.
Ja, en dat is dus totaal nieuw. En de andere zaak die verder aan het escaleren is de oorlog in Oekraïne. Omdat je ondertussen oproepen hebt om de economie totaal te militariseren in Europa, in ons land, ook in de Verenigde Staten verder. Je hebt de Franse president Macron gehad, die zelf zei van oké, we moeten troepen sturen naar Oekraïne. Je hebt dan een aantal Britse troepen ter plaatse op dit moment. En wij zijn aan het slaaphandelen naar een nieuwe oorlog. En dat is een beangstigende realiteit aan het worden. En dus heel die rechtsnationalistische, oorlogzuchtige taal, die verdiept zich steeds meer in onze media. Dus de kolonels in veel praatprogramma's in Frankrijk en Duitsland, maar ook bij ons en in Nederland, hebben de journalisten vervangen. Je kijkt van kolonel tot kolonel en er zijn dan oproepen om opnieuw legerdienst in te voeren. Maar iedereen weet, als het gaat over jouw kinderen of jouw broers en zussen, vooral broers dan in dit geval, denk ik, van 17, 18, 19, 20 jaar, gaan die binnen een aantal jaren opgeroepen worden om in Oekraïne te gaan vechten. Het zijn arbeiderskinderen, het zijn boerenkinderen in Europa die men naar het front gaat sturen. De kinderen van de rijken zullen daar niet sneuvelen. En wie wil die oorlog nog? En wie denkt in godsnaam dat je via die militaire logica een nucleaire macht gaat verslaan. Dus
ja, de tweede aflevering van de docuserie, die ging daar ook over. Toen ging je naar Berlijn. Daar heb je Sevim Dagdele ontmoet, een linkse volksvertegenwoordigster, die ook heel praten over hoe dat er in Duitsland heel veel wordt geïnvesteerd in oorlog en dus eigenlijk gedeïnvesteerd, gebespaard op alle sociale zaken die nuttig zijn voor een samenleving. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting. Zie je dat hier ook gebeuren?
Ja, ik herinner mij nog heel goed dat ik zo naïef was dat Duitsland haar infrastructuur goed werkte. Hè. Zo die oude idee van Duitsland is zeer efficiënt en degelijk. Maar dat bleek dus helemaal niet te zijn. En de situatie in het onderwijs daar, in de verschillende scholen, waar men niet geïnvesteerd had in de zorg en in het spoor en het openbaar vervoer, bleek al even catastrofaal als bij ons. En als in Frankrijk als in Groot-Brittannië. En dus de staat van de publieke dienstverlening, van de infrastructuur, van de basiscollectieve goederen die wij allemaal samen bezitten, omdat wij er belastingen voor betalen, die is gewoon bedroevend, terwijl de noden hoger worden. Dat hebben we net gezien met COVID. Dan hebben we gezien hoe belangrijk zo'n infrastructuur is om ons allemaal boven water te houden. En daar moeten dus de komende jaren massale investeringen in Europa gebeuren. En dan zie je gewoon dat die investeringen onder druk staan langs twee kanten, tussen hamer en aanbeeld. En langs de ene kant gaat het over een nieuw besparingsbeleid. In het boek, toen ik het schreef, was dat nog in de hele ontwerpfase. Het was een kiempje van een besparingsplan. Ondertussen weten we dat dat besparingsplan er is, onder Belgisch voorzitterschap dan nog. België is vandaag de voorzitter van de Europese Unie. Dat wisselt elke 6 maanden. Deze 6 maanden is dat België. En onder leiding van België en de Vivaldi-regering heeft men een drastisch besparingsplan in Europa goedgekeurd. Mm. Ons land zal 27 miljard moeten besparen op 7 jaar tijd.
27 miljard.
Dat is 4,5 miljard per jaar, of ongeveer 750 euro per gezin. En dus dat gaat bespaard worden opnieuw in die publieke dienstverlening die al onder druk zit. Hè. De lijn zit onder druk, de scholen zitten onder druk, de spoorwegen zitten onder druk, justitie zit onder druk. Dus daar gaat men nog eens 4,5 miljard per jaar wegknippen. Dat is de ene kant van de bedreiging. De andere kant van de bedreiging is dat alle militairen, de generaals, de oorlogstokers en de militaire industrie er heel hard op aandringt. Die hebben een fetisj gemaakt om 2% van de rijkdom sowieso aan militaire uitgaven te geven. En dat zou nog eens 5 miljard euro per jaar zijn dat wij moeten uitgeven. En dus langs de ene kant 4,5 miljard besparings, austerity. En langs de andere kant 5 miljard euro per jaar. Wie gaan de slachtoffers van die dubbele beweging zijn? Publieke diensten, pensioenen, sociale zekerheid, de gewone mensen. En dus het boek geeft die twee hoofdlijnen aan. op het moment dat dat nog in de ontwerpfase zat. En vandaag is dat zich voor onze neus aan het afspelen. Dus ik ben ook heel blij dat de vakbonden in Brussel bijvoorbeeld bij het begin al van die besparingsmaatregelen een duidelijke nee, no way we won't pay campagne hebben opgezet.
Oké, Peter, ik ga hier een eerste vraag die we via WhatsApp hebben binnengekregen aan jou voorleggen. Die komt van Arno en die vraagt aan jou welke politieke bewegingen in Europa, buiten de Summer of Discontent, stemmen jou hoopvol op dit moment?
Ja, het zijn in eerste plaats denk ik sociale bewegingen, hè? En daarom noem ik het ook muiterij. Dus Ik denk dat op dit moment het verzet tegen wat er allemaal gebeurt, dat dat heel explosief is en in alle kanten losbarst. Maar we moeten het wel zien als verzet. Het meest bekende van zo'n spontaan explosief verzet is die beweging van de gele hesjes in Frankrijk toen de energieprijzen de eerste keer, al 5 jaar geleden, de pan uit swingden. En toen verzetten een aantal mensen zich tegenover die dure prijzen en zeiden van ja, dit is gewoon onleefbaar van ons. Mm-hmm. En dus dat is een heel spontane, ontvlambare situatie die zich ontstaat. En dan denk ik, gaan we in de toekomst nog meemaken, want die energieprijzen blijven heel hoog, de voedselprijzen blijven heel hoog, de lonen blijven over het algemeen in heel Europa heel veel achter. En dus de verarming van de werkende klasse, over mensen die een job hebben, die is groot. Die is ook groot bij gezinnen, maar ook groot bij singles. Bij alleenstaanden is dat ook een heel groot probleem. En op een bepaald moment komen er momenten dat mensen het niet meer zien zitten. En dat kan dan op een georganiseerde manier gebeuren via de vakbewegingen. En we zien die beweging tegen austerity beginnen, starten, uit de startblokken gaan. Maar er gaan ook momenten komen waarin dat verzet andere vormen aanneemt, dan waar mensen spontaan eerder in actie gaan komen. En dus dat gaat in alle richtingen. En daarom noem ik dat het verzet van sociale beweging. Maar ik wil de waarde daarvan ook wel inschatten, want men zoekt wel de collectiviteit op, men zoekt wel anderen op. En het is verder dan ik op mijn eentje tegenover een groot systeem. Men zoekt wel bondgenoten op. Maar het is sociaal van aard, vaak rond sociaal-economische parameters, niet alleen, hè, want de solidariteitsbeweging met Palestina bijvoorbeeld, die we vandaag overal zien, dat is al een meer politieke beweging. Maar de richting, de oriëntatie waarin al die muiterijtjes, al die vormen van weerstand tegenover het grote kapitaal zich vormgeven, is niet rijp, is zeer onrijp. En dus dat betekent dat het de politiek in alle richtingen kan dansen. En dus we moeten dan af van een schoolmeestermentaliteit, zo van een soort arrogantie, dédain, misprijzen, die zegt, ja, maar wat willen die mensen eigenlijk, enzovoort. We moeten gewoon begrijpen dat de mensen in de eerste plaats willen zeggen, stop. Zoals het nu gaat het, kan het niet verder. En dat is een politieke stop. Wij kunnen niet zo verder. De boeren zeggen dat vandaag ook, dat gaat ook in alle richtingen. En ziekenhuispersoneel, onderwijspersoneel, treinpersoneel dat nu in Duitsland in actie is en zo verder. Maar daarna zal er jaren werk zijn van opbouw, heropbouw van syndicale gedachten, van vakbondsgedachten, van sociale gedachten en van socialistische gedachten, van nieuwe socialistische gedachten, van neosocialistische gedachten, om die bewegingen te politiseren in de juiste richting, in een collectieve richting, in een sociale richting, ecologisch en democratisch. Want als links dat niet gaat doen in Europa en de Verenigde Staten in de komende 10 jaar, ja, dan zijn al die bewegingen een vogel voor de kat van extreem rechts, voor die rattenvangers van Hamelen die doen alsof ze de werkende klasse vertegenwoordigen, maar wij weten dat het tegendeel waar is. Ze stemmen ook op alle mogelijke niveaus, het Europees niveau bijvoorbeeld, tegen de verhoging van het minimumloon, tegen de aanpak van sociale dumping. Ze zijn hier in ons land, is extreem rechts voorstander van de loonblokkeringswet, tegenstander van hogere pensioenen en noem maar op. Dus het zijn rattenvangers van Hamelen. Maar je moet die bewegingen gewoon vastpakken, de waarde ervan te begrijpen, de broosheid ervan begrijpen, om die proberen in een democratische, sociale en ecologische richting te doen kantelen.
Maar dat wordt wel nog een uitdaging, denk ik, dan voor Links inderdaad de komende jaren. En Sam, die had ook een vraag gesteld via Instagram. Ik denk dat hij een vraag stelt in die richting. Die vraagt, de opkomst van extreem rechts de laatste jaren is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland, waar Wilders toch wel de verkiezingen heeft gewonnen onlangs. Hoe zie je dat evolueren voor België en ook ruimer voor Europa?
Ja, ik denk, wij leven in een tijd die kantelt en een tijd die veel onzekerheid met zich meebrengt. En dat is niet tof, dat is niet leuk. De dingen die je kent, die je zekerheid geven, je werk, je gezondheid, je loon, je omgeving, je huisvesting en zo verder. Dus als veel van die dingen beginnen weg te vallen, dan sluipt er een gigantische onzekerheid in je leven en heb je geen houvast meer. Dus de onzekerheid die dat neoliberale systeem heeft opgelegd aan vele gezinnen en alleenstaanden is gigantisch en dat groeit. En dat moet je wel begrijpen. Dus de onzekerheid groeit en mensen zijn dus op zoek naar een houvast. En dan zijn er extreemrechtse krachten die op een valse manier een valse houvast beloven en willen doen geven. En dat zie je overal in Europa. Je zit in die fase. En dat is niet alleen in ons land zo. Dat is een fase wereldwijd. Trump, met de Amerikaanse verkiezingen die eraan komen, kan waarschijnlijk ook opnieuw winnen. En zoveel. Mm-hmm. Dus je zit globaal gezien in die kantelende wereldmoment in het noorden met bijzonder veel onzekerheden. Dus dat is de fase waarin dat we ons bevinden. Ik denk dat het belangrijk is dat alle linkse krachten, alle sociale en democratische krachten, dat die dat begrijpen en meeduwen in die andere kant. Maar allebei, ik vind het ook heel belangrijk om de onzekerheid van de mensen te begrijpen, om daar een luisterend oor voor te hebben, om daar een perspectief voor te hebben en om ook de woede te begrijpen tegenover een politiek die hen niet meer vertegenwoordigt. Ze voelen zich niet beluisterd, ze voelen zich niet begrepen, ze voelen zich niet gezien en ze voelen zich ook niet vertegenwoordigd. En dus je moet die woede wel begrijpen. En eenmaal je dat luisterend oor hebt, eenmaal je een begrip hebt voor de situatie, dan kan je duwen in een andere richting, in een meer linkse en sociale richting. Je moet de dubbele beweging zien, je moet ook die onvrede zien, de terechtheid ervan zien. En dat mis ik soms bij elitair links, die dan met een schoolmeestervingertje staat te zwaaien naar mensen die het moeilijk hebben. En ja, dat volgens mij lost dan niks op. Links moet authentiek zijn, links moet zelf in de volksbewegingen, in de volkswijken, op de fabrieksvloer aanwezig zijn. Links moet harde taal durven spreken tegenover de machten die ons controleren, tegen heilige huisjes omver durven schoppen, met een analyse die globaal is. Maar daar probeert mijn boek en de podcast bijdrage aan te leveren.
En heb je daar hoop voor die komende 10 jaar, voor die taak van links? Heb je daar hoop in dat dat de juiste richting in zal gaan?
Mijn hoop is wat je maakt. Het is onze godverdomste taak om dat perspectief en die hoop te maken en te bouwen elke dag opnieuw. Links is geen beweging die mensen nog kleiner moet maken dan ze zich al voelen. Heel deze maatschappij is erop gestoeld om iemand zo klein mogelijk te doen voelen. Dus om de mensen in de werkende klasse en om de tegenstander zo groot mogelijk als monsters voor te verstellen. Maar heel dat verhaal, heel dat narratief versterkt eigenlijk de machteloosheid van de mens en maakt dat mensen denken, er valt niks meer aan te doen. Ik ga een individuele ontsnappingsroute proberen te vinden. Terwijl links altijd historisch gezien vanaf de opkomst van het kapitalisme het andere heeft gedaan, namelijk de sociale oplossing en de collectieve oplossing. Niet alleen, maar met uw werkmakers een vuist maken. 1 vinger kan je breken, 1 vuist kan je niet breken. Een oplossing zoeken, een perspectief zoeken. Links moet aan hoop bouwen. Niet idealistisch, stap voor stap, maar aan hoop bouwen. Als jij uw vertrouwen verliest in de arbeidersbeweging, in de sociale beweging, in de maakbaarheid van de samenleving, dan laat je dat over aan die rechtse krachten die allemaal ook overtuigd zijn van de maakbaarheid van de samenleving. Hè. Namelijk, zij maken ze vandaag zelf, want zij hebben de macht, zij controleren de monopolies, zij controleren het parlement. En dus je hebt die tegenbeweging nodig. Dus ja, ik heb het zo niet met mensen die de hoop als georganiseerde kracht verliezen. Ik snap dat mensen individueel thuis de hoop verliezen. Dat snap ik. Het systeem is er namelijk op gericht om dat te doen. Maar een arbeidersbeweging, een linksauthentieke partij, moet de hoop, het zelfvertrouwen uitstralen om daar perspectief aan te geven.
Ik vind die vragen die we hebben binnengekregen via Instagram en WhatsApp, ik vind dat dat toont hoe actueel het nog blijft, muiterij. Ja, we hebben er vandaag ook al over gepraat. Mensen kunnen dit boek gebruiken om de wereld vandaag ook nog te snappen en te begrijpen. Het is niet afgerond muiterij met het boek af te drukken, met het naar de drukpers te sturen. Het is daarom ook dat we met Facto, met het mediaplatform van de PvdA, hebben beslist, hier moeten we iets meer mee doen. We gaan er een docuserie rond maken, een serie van 4 video's en een podcast. Hoe was dat voor jou?
Ik ben naar Londen en Berlijn en Johannesburg kunnen gaan. Ik heb dat kunnen gebruiken voor het boek, maar tegelijkertijd voor de docuserie en voor de podcast. En dus dat soort belevenis, dat soort wereld, was voor mij een beetje Alice in Wonderland. En was een hele ontdekkingsreis voor mij. Maar ik ben heel blij dat het gebeurt, want ik geloof in de kracht ook van een podcast, van mensen die gaan wandelen en een podcast opzetten. Of als je lang in de auto moet zitten, dan je dan een podcast opzet. En om via dan de gesproken weg naar een boek geleid te kunnen worden, of via de audiovisuele weg naar een boek geleid te kunnen worden. En andersom, mensen die het boek hebben gelezen en die dan de sprong maken naar het YouTube-kanaal van Facto en naast muiterij ook de andere video's ontdekken. Dus het feit dat dat een geheel vormt en dat dus ideeën die je wilt aanbrengen, dat je dat dan niet klassiek doet zoals in de wereld waar ik opgegroeid ben, via alleen het fysieke boek. Hey, wat ergens wel heimelijk mijn favoriet blijft, hè, zal ik maar onder.
Ja,
uiteraard, ik ben daarin opgegroeid. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind het een belevenis. Ik vind het een ontdekkingstocht om dat dan zowel auditief met podcast als audiovisueel met docuserie te kunnen verrijken. Maar goed, een boek. Fantastisch. Een boek dat van de pers komt. En ik riek daar altijd eerst
even aan. Ja, je hebt dat boek zo open.
Wauw.
Ja, dat kan je met een docuserie natuurlijk niet doen. Nee. Met een podcast ook niet. Oké. Er zijn nog een paar vragen voor jou binnengekomen via Instagram, via WhatsApp, die meer over het schrijfproces gaan. Een beetje de behind the scenes. Loes bijvoorbeeld, die vraagt zich af, wat is het gemiddelde aantal koffietassen dat je drinkt per dag tijdens zo'n schrijfproces?
Oh, dat is nog moeilijk, inderdaad.
Ben je beschaamd over het antwoord of weet je het niet?
Nee, ik weet het niet. Ik probeer mijn eigen voor te nemen om enkel in de voormiddag koffie te drinken, maar ik moet eerlijk zeggen, wellicht lukt dat niet.
Of tel je per kan koffie in plaats van per tas koffie?
Nee, maar ik drink vooral water eigenlijk wel tijdens het schrijven. Ik heb zo'n kan uit Bulgarije, die hier trouwens voor ons staat op tafel. Mm-hmm. En ik drink echt liters water tijdens. Ik heb koffie vooral nodig om wakker te worden, 's morgens en wakker te blijven.
Oké, dus zo 1, 2, 3 tassen en dan is het in orde.
Ja.
Oké. Jan, die wou dan graag weten, in welke ruimte voelt Peter zich het meest op zijn gemak om te schrijven? En er was nog iemand anders die ook vroeg, schrijft Peter het liefst op de trein of op het vliegtuig? Ik weet niet goed of je op het vliegtuig hebt geschreven of niet, maar
Nee, vliegtuig vind ik heel moeilijk. Ik probeer te lezen, ofwel praat je, ofwel lees je. Slapen vind ik niet moeilijk. Ik ben veel te lang, ik pas niet meer in een vliegtuig. Dat komt ook door de besparingsmaatregelen, dat is nu echt waar. Die kleine stoeltjes en zo verder.
Komt allemaal terug, ja.
Ja, dat is ook voor lange afstanden. Maar goed, in de trein werk ik heel graag, vind ik heel leuk, maar ik wordt ook vaak aangesproken in de trein, wat ik ook wel leuk vind. Dus het is niet gegarandeerd dat ik kan werken in de trein, maar de trein vind ik leuk. Maar ik schrijf wel gewoon het liefste thuis. Dat is in een vertrouwde omgeving gewoon. En het is wel zo dat ik mij kan in mijn schrijverij verliezen. Dus waar ik ook schrijf, of dat nu in het parlement is, in mijn bureau, parlement, of dat hier thuis is of ergens onderweg. Mm-hmm. Als ik aan het schrijven ben, dan ben ik daarin. En ik heb dus al meermaals mijn station gemist. Bijvoorbeeld, ik moet dan in Brussel-Zuid afstappen. En dan ben ik dan ineens in het volgende station, omdat ik zo dieper in ben. Dus ik kan mij echt verliezen in mijn schrijverij. Vroeger wisten mijn kinderen dat trouwens heel goed. Nu zijn die uit huis en dus als die iets nodig hadden, dan kwamen die aan mij vragen terwijl ik schreef. Want dan zeg ik altijd ja. En ik had geen. Het is pas nadien dat mijn Frank dan besefte, wat heeft hij nu eigenlijk gevraagd? Dus ik ben dan zo into de schrijverij. Dus ja.
Oké. Elisa, die is dan heel benieuwd naar jouw research. Die vraagt van, wat zijn jouw data, wat zijn jouw go-to-bronnen? Hoe doe jij je onderzoek voor je boeken?
Ja, en dat is wel belangrijk. En het is belangrijk dat iedereen ook begrijpt. In mijn eerste boek, of in Hoe durven ze beter gezegd, heb ik Wannes van de Velde, de Antwerpse stadsdichter en zanger, geciteerd om te zeggen, een zanger is een groep en een boek is ook een groep. Mm-hmm. En dus dit is een collectief werk. De uiteindelijke neerpennen doe ik zelf, maar alles wat daarbij komt kijken en aan research en aan medewerking, dat is een gigantisch collectief werk. En zonder dat is dit niet mogelijk. En dat is, ik ben daar onwaarschijnlijk vereerd door, dat er zoveel mooie mensen en intelligente mensen en bekwame mensen hebben kunnen meewerken. Dus de studiedienst die Ben van Duppe leidt, die heeft mij enorm geholpen. Maar je hebt natuurlijk ook de vertaaldiensten die dat boek in al die talen hebben gemaakt. Je hebt het hele team van Facto die met mij naar alle mogelijke steden zijn gereisd.
En, we hebben dat heel graag gedaan, hoor.
En mij hebben moeten verdragen. Ik begrijp hoe moeilijk dat is tijdens al die reizen. En ja, het is zo collectief. En ik heb daar de utterly most respect voor. Ik heb echt heel groot respect voor dat ik dat mag doen met zo'n team. Dan over de bronnen zelf. We hebben wel afspraken. We hebben twee grote bronnen. Een eerste bron is de Universiteit van het Terrein, zoals we dat noemen. Dus gewoon, wij zoeken mensen die vanuit hun situatie, vanuit hun beleving kunnen vertellen. Authentieke bronnen wat dat betreft. Zo zijn we bij Kat, de verpleegster, terechtgekomen. Zijn we bij Tim terechtgekomen, die bij ASF Ludwigshaven werkt enzovoort. Dus dat zijn mensen, getuigen, die van op het terrein hun kennis en kunde in boek brengen. En de tweede bron zijn de basisteksten. Maar omdat het veel over actualiteit gaat.
Wat zijn de basisteksten?
Ja, ik zal het uitleggen. Mm-hmm. Ik heb in mijn boek bijna geen krantenartikels gebruikt, behalve over politieke citaten van een of andere minister of zo. Mm-hmm. Maar als het gaat over de situatie in de Europese Unie, dan gaan we naar Eurostat. Als het gaat over de situatie van de voeding in de wereld, dan gaan we naar de bronnen van de Internationale Voedselorganisatie. Mm-hmm. We gaan naar de bronnen van de UNO. We gaan naar bijvoorbeeld het hoofdstuk over oorlog. De meeste bronnen zijn van de NAVO zelf.
Voilà.
En dus dat is wel heel belangrijk om wat men noemt dan de primaire bronnen daar naar op zoek te gaan. En net daarom heb je ook een collectief team nodig, want ja, dat zijn duizenden en duizenden pagina's. Als ik schrijf over Cargill, dan gebruiken wij, dan gaan wij naar Cargill zelf kijken naar de jaarrapporten en wat zij indienen. En dus we baseren ons niet op secundaire of tertiaire bronnen, dus ik ga zetten artikels over enzovoort, maar liefst zoveel mogelijk naar primaire bronnen. Mm-hmm. Al is dat in actualiteitsonderzoek niet altijd gemakkelijk. En soms ben je dan afhankelijk van financiële kranten, dan gebruiken we voornamelijk de Financial Times, is bijvoorbeeld de meest geciteerde krant, denk ik, dan in mijn boek. Omdat dat de meest degelijke, het is een klassieke burgerlijke krant, hè? Een zakenkrant, maar wel een gedegen krant. Dus dan gebruiken we die bronnen.
Oké. En de laatste vraag die we via sociale media hebben binnengekregen, dat is Luna. Die vraagt zich af waar jouw inspiratie in het algemeen vandaan komt als het aankomt op schrijven. Want zij wil graag ooit ook een boek schrijven. Dus ze vraagt een beetje tips en tricks om hoe daaraan te beginnen. Waar komt dat vandaan?
Wat ik altijd belangrijk heb gevonden is dat het enthousiasme in proberen de wereld te begrijpen. En ik kom van bij ons thuis waren er niet zoveel boeken, maar mijn moeder heeft me altijd aangespoord om te lezen. Ik heb de bibliotheek vroeger in ons dorpje letterlijk uitgelezen, echt alle boeken. En dan mocht ik naar de bibliotheek in het volgende dorp, enzovoort. Maar de passie om iets te weten te komen, te begrijpen langs alle kanten, en om dat dan vervolgens die passie door te geven, dat vind ik heel belangrijk. Dus ik vind het heel interessant om nieuwe dingen te weten te komen en die dan te delen met anderen. Van, in een ontdekkingsreis. Hey, wist je dat dat zo in elkaar zit? Wist je dat zo in elkaar zit? En in mijn ervaring zijn de beste leerkrachten ook altijd diegenen die nooit vergeten zijn het moment dat ze het niet wisten. Dat klinkt heel, heel raar, hè? Maar je moet het moment nooit vergeten dat je iets niet weet.
Mm-hmm.
En altijd praten naar dat momentum toe. Van, ik heb dit ontdekt, het zit zo in elkaar. Ik dacht dat het zo was, maar het zit zo. En dan kan je complexe dingen helder en eenvoudig uitleggen. En die twee elementen zijn superbelangrijk. Passie rond een onderwerp, om het te willen begrijpen. En dan eenmaal je kennis hebt opgedaan, collectief dan ook, hè, want er is ook een klankbord geweest tijdens heel dat proces met de studiedienst en met kameraden en vrienden van de PvdA. Dus die klankbord was ook bijzonder belangrijk.
Ja.
Maar eenmaal dat dat uitgekristalliseerd is, dat dat helder is, om dat dan begrijpbaar te vertellen. Dus ik zou gewoon zeggen, één, als je een onderwerp boeiend vindt, als je daar geïntrigeerd voor bent, ja, ga er dan achter en neem je tijd om dat uit te vlooien, om met mensen over te spreken, om dat te lezen. Neem echt je tijd om dat te doen. En eenmaal je dan in een fase komt, de verwerkende fase, want dat is de fase van de grondstoffen, hè, mensen en primaire bronnen. En als je dan in die verwerkende fase zit, vergeet dan nooit het moment dat je het niet wist. En schrijf naar dat momentum toe. En dan denk ik dat je heldere non-fictie kan maken.
Peter, mogen wij van jou binnenkort een nieuw project verwachten? Een nieuw boek? Een nieuwe docuserie bij dat boek misschien? Een nieuwe podcast?
Er zit nog een heel klein projectje in de pijplijn, maar ik kan er nog niet te veel meer over vertellen.
Allee.
Ja, nee, sorry.
Geen mini-tipje van de sluier?
Nee, het gaat toch een tof klein projectje zijn, ja.
Oké, ik ben super benieuwd om te weten wat dat gaat worden. Merci voor het gesprek, het was super interessant.
Ik vond heel onze reis, Lilo, ook super interessant.
Ja.
Ja.
Maar ik ben toch blij dat je van mij af bent.
Nee, eigenlijk niet. Ik ga nu in een bijzonder zwart gat vallen.
Ja. Ja, ik misschien ook wel. Goed, dank u wel voor het gesprek. En ook een dank u wel aan alle luisteraars die naar de hele podcast hebben geluisterd. Ik zou zeggen, stuur ze zeker op naar je vrienden, naar je kameraden, naar je collega's of naar je familie, zodat we het verhaal van Muiterij nog mogen laten verder leven. Hè?
Lang leven Muiterij, Dilo.
Lang leven Muiterij. Muiterij is een podcast van Facto, het marxistisch mediaplatform powered by PvdA. Als jij jezelf wel eens de vraag stelt, hoe zit de wereld nu echt in elkaar? Volg onze kanalen dan zeker. Je vindt ons terug op facto.be, op sociale media, op YouTube en op jouw podcastplatform. Facto. De wereld begrijpen om haar te veranderen.